Welkom bij de KNMI podcast seizoen 3. Vanuit de KNMI studio zijn hier Rob Sluiter en Rubert Konijn.
Nou Rob, daar zijn we weer. Ja. Terug van weg geweest. Best even weg geweest. Maar zijn we tot de conclusie gekomen dat er zoveel te vertellen valt over het KNMI.
Iedereen heeft iedere dag met het weer en klimaat te maken.
Ja, en volgens mij hebben we het ook ontzettend leuk bij het maken van de podcast. Dus we hebben besloten om weer een serie neer te zetten. En we zijn helemaal klaar voor seizoen 3.
En dit is de eerste.
Eerste aflevering weer. We hebben ook even mogelijkheid om het vaker uit te zenden. Dus vaker een podcast online te zetten. Dus
we kunnen wat ook actueler ook
iets
zijn.
Iets actueler. Ja. En ik zat vanochtend in de trein. En er wilde een trein uit omdat er rijp was. Ja. Tussen Bilthoven en Soest. Misschien leuk om even te vertellen wat rijp eigenlijk is.
Ja, rijp is eigenlijk zeg maar in de ijsaanslag op de bovenleiding van de trein.
En dan vriest het 3 graden en dat is...
Ja, en als de lucht maar vochtig genoeg is, dan krijg je zeg maar dat daar het vocht op condenseert op die leiding. Want die is ver onder nul. Ijsvorming. En kennelijk levert dat een probleem.
Sluit ook mooi aan bij het thema, want iedere uitzending heeft ook een thema. Het thema van deze uitzending is weerbaarheid. Dus hoe het weer van invloed is ons rijden en zeilen. In dit geval dus de treinen die rijden. Maar we hebben straks nog heel veel meer mooie voorbeelden hoe het weer een cruciale rol speelt bij de weerbaarheid van Nederland. En het is een actueel thema ook, omdat er bij veel noodsituaties het weer een rol speelt. En we krijgen deze week ook een folder op de mat. Bereid je voor op een noodsituatie. En cruciaal om de eerste 72 uur na een ramp te overleven. En als KNMI zijn we daar essentieel onderdeel van.
Ja, want het besef dringt steeds meer door dat calamiteiten regelmatig ook ontstaan doordat er iets op weergebied gebeurt. En daar moeten we dus ook weerbaar voor zijn.
Zeker. Nou, eerste gast in onze nieuwe serie podcast is Eelco Doornbos. Eelco is verantwoordelijk voor het ruimteweer, Space Weather. En misschien kun je kort even uitleggen wat het is, Space Weather.
Ja, dat is ruimteweer. Dat zijn eigenlijk de veranderende omstandigheden in de ruimte. Heel hoog in de atmosfeer van de aarde, het magneetveld van de aarde. En dat wordt allemaal beïnvloed door wat er vanuit de zon op ons afkomt. Eigenlijk dat magneetveld en die hoge atmosfeer, die beschermen ons tegen een heleboel invloeden van die zon. Maar daar gaat het ook behoorlijk tekeer daardoor soms. En dat kan dan ook invloed hebben op onze technische systemen, zoals satellietnavigatie. Dat zijn eigenlijk radiosignalen, hele zwakke radiosignalen. En die kunnen daardoor verstoord worden. Ook satellietcommunicatie. En in hele extreme gevallen kunnen ook bijvoorbeeld elektriciteitsnetwerken daar last van hebben.
Maar ik hoor jou dus zeggen, op de zon gebeurt iets. En daardoor kunnen we op aarde, in mijn auto, als ik navigeer, kan ik daar gevolgen van ondervinden.
Ja.
Kun je uitleggen hoe dat precies werkt dan?
Nou, één voorbeeld is een geomagnetische storm. Dan vindt er een uitbarsting plaats op de zon. Die zon die stroomt eigenlijk, daar stromen eigenlijk continu geladen deeltjes van het zonnestelsel in. Maar tijdens een uitbarsting is dat een stuk heftiger. Je kan het vergelijken met een kabbelend beekje en dan komt er opeens een stroomversnelling. Nou, de aarde die is als een soort rots in dat beekje. Die stroom die gaat er grotendeels omheen. Maar als die stroomversnelling langskomt, dan kan je ook voorstellen dat in die omgeving van de aarde ook heftig tekeer gaat. En dan hebben we het ook nog over geladen deeltjes. Dus daar spelen ook elektrische en magnetische krachten een rol. Daar krijg je soms een beetje tegenintuïtieve effecten. Maar er gaan dan allemaal stromen van die geladen deeltjes. Die komen op gang in de omgeving van de aarde. Voor een gedeelte komen die dan ook hoog in de atmosfeer terecht. Daar veroorzaken ze bijvoorbeeld het noorderlicht.
Dat is dus eigenlijk hetzelfde. Ruimteweer en noorderlicht.
Ja, dat is één van de gevolgen daarvan. Wij zien dat als één van de gevolgen. Voor veel mensen is dat natuurlijk het belangrijkste, want dan wil je naar buiten om het te bekijken.
Dat is een leuk gevolg. Ja. Dat is niet echt in het kader van de weerbaarheid.
Ja, precies. Dat is meestal iets leuks om ook te vertellen van. Nou, vanavond zou het misschien zichtbaar kunnen zijn.
Want jullie zien het aankomen?
We hebben satellieten die beelden maken van de zon en die uitbarstingen op de zon kunnen zien. En daar worden dan modellen gebruikt om een verwachting te maken van wanneer het dan bij de aarde aankomt.
En dus ook de kans of er noorderlicht gaat optreden?
Of de noorderlicht gaat optreden, maar ook of de geladen deeltjes hoog in de atmosfeer zo verstoord worden dat bijvoorbeeld satellietnavigatiesignalen verstoord worden.
Toch even over dat noorderlicht, ja. Hè, want dat is wat een gemiddelde burger zeg maar kan zien aan wat er dan op die zon gebeurt. Hoe ontstaat noorderlicht?
Ja, dus noorderlicht ontstaat doordat er hele snelle geladen deeltjes uit de omgeving van de aarde, onder invloed van al die turbulentie die van de zon afkomt, in de hoge atmosfeer terechtkomt. Die geladen deeltjes die bewegen het makkelijkste langs de veldlijnen van het magnetisch veld van de aarde. En daardoor komen ze bij de polen, in de omgeving van de polen, in de atmosfeer terecht. Daar botsen ze met de gewone luchtdeeltjes, heel hoog in de atmosfeer, meer dan 100 kilometer hoogte. En bij die botsing zenden die moleculen of atomen dan een kleurtje uit. Nou, en als dat een heleboel tegelijk is, dan zien we dat als een soort gordijn of als van die pilaren van noorderlicht.
Komt dat nou tegenwoordig steeds vaker voor? Want die indruk heb ik af en toe wel.
Ja, er is eigenlijk een elfjaarlijkse cyclus op de zon. Dus om de 11 jaar komt het veel vaker voor en minder vaak voor. En die cycli die zijn ook soms sterker en zwakker. Dus we hebben deze cyclus is weer een beetje sterker dan de vorige. Dus we hebben het eigenlijk heel lang eigenlijk wat minder gezien. En nu de afgelopen 2-3 jaar weer een stuk meer.
Maar ik dacht, het komt gewoon omdat steeds meer mensen op vakantie naar Noorwegen gaan.
Om het te zien.
Nou, het onderwerp is ook populairder vanwege sociale media. En het is natuurlijk ook als je in Noorwegen kan je het vaak heel goed met het blote oog zien. Maar met een fototoestel kan je het nog veel beter vastleggen. Onze ogen zijn niet zo heel gevoelig voor kleur in de nacht.
Ja.
En fototoestellen doen en ook smartphones doen dat ook veel beter. Ja. Dus als je dan een grijze gloed ziet met je ogen en je maakt er een foto van, dan zie je meteen de rode en groene kleuren tevoorschijn
komen. En wij houden dat 24/7 in de gaten, net als het gewone weer, zeg maar even.
Ja, dus een van de meteorologen in de weerkamer, die dus 24/7 dienst hebben daar, die houden ook de berichten over dit ruimteweer in de gaten. We werken daarvoor samen met collega's in het Verenigd Koninkrijk, bij de Met Office. En wij geven dan de berichten, als het ernstig genoeg is, dat we ook in Nederland daar effecten van verwachten, geven we door.
Ilko, jij zei net van, we merken dat bijvoorbeeld, zouden kunnen merken aan verstoringen in de navigatiesystemen. Er zijn in het verleden, heb ik gelezen, wel eens hele erge dingen ook gebeurd. Namelijk elektriciteitsuitval, omdat er daar een invloed op is. Zou je er iets over kunnen vertellen? En hoe groot is het risico dat zeg maar op onze breedte in Nederland gebeurt? En kunnen we daar op een of andere manier ons op voorbereiden op zoiets?
Ja, dus dat is bijvoorbeeld in 1989 gebeurd. Toen was er een hele zware uitbarsting op de zon. En die veroorzaakte in Canada stroomuitval. De kans daarop is heel erg klein. In de eerste plaats, wat er in 1989 gebeurde, dat was ongeveer een keer in de 50 jaar, een keer in de 100 jaar, komt zo'n zware storm voor. Als het nu gebeurt, zijn we er ook wel beter op voorbereid. Dus er zitten allerlei beveiligingssystemen in elektriciteitsnetwerken die toen misschien net iets te strak waren afgesteld, doordat er op één plek iets misging, het meteen over een heel groot gebied misging. Mm-hmm. Tegenwoordig zijn die elektriciteitsnetwerken een stuk slimmer geworden.
Ja, maar we zijn wel steeds afhankelijker geworden van elektronica, van mobieltjes, van bankaire systemen. Dus...
Ja, dat klopt. Ja, dus het ruimteweer heeft vooral invloed op hele lange, goed geleidende netwerken. Dus echt het hoogspanningsnetwerk. Ja. En dan speelt ook weer mee dat hoe langer die leidingen zijn, hoe groter de effecten. En in Nederland hebben we natuurlijk een heel dichtbevolkt land met eigenlijk korte stukjes steeds tussen de verschillende plekken waar die hoogspanningsleidingen dan ook weer geaard zijn. Dus ik denk, als je het in heel Europa of in heel de wereld bekijkt, dan zitten we in Nederland eigenlijk op een vrij veilige plek. Maar
jullie houden toch goed
in de
gaten.
Het is wel goed om in de gaten te houden. Zeker. En ook de bedrijven die daar verantwoordelijk voor zijn op de hoogte te houden.
We zitten nu, begrijp ik, op een soort maximum van wat betreft die zonnecyclus en dus het aantal keer noordlicht. Het gaat de komende jaren dan weer minder worden?
Ja, het is eigenlijk al minder aan het worden. Het maximum was vorig jaar in de zomer. En we zitten nu al een beetje in die dalende fase. Maar we kunnen de komende 3-4 jaar nog wel af en toe, ietsje minder vaak misschien dan afgelopen jaar en dit jaar, zo'n geomagnetische storm verwachten waarbij ook in Nederland het noorderlicht te zien is.
Op blijven letten dus ook.
Ja, precies.
Dankjewel.
Dankjewel. We hadden net een heel mooi item over ruimteweer. Een storm op de zon. Maar deze week is er ook een conferentie in Tivoli over een Europese conferentie over stormen, over gevaarlijke buien. En we hebben Rob Groenland in de uitzending om te wat te vertellen over die conferentie, want jij hebt daar een bijzonder verhaal gehouden.
Maar voordat we naar dat bijzondere verhaal gaan, waar ging die conferentie nou precies over?
Die conferentie gaat eigenlijk over zware buien, wat Ruben ook al aangaf. En met name de huidige kennis van zware buien, om die eigenlijk samen te voegen met als doel om betere verwachtingen te maken. Op het gebied van hagel, onweer, zware windstoten. Heel relevant.
Want de schadelast door die buien neemt door klimaatverandering steeds verder toe. Dus eigenlijk een heel actueel thema.
Ja, en dat blijkt ook wel uit de presentaties die ik ook heb gezien deze week in Tivoli. dat door klimaatverandering, dat je in Europa ziet dat die zware buien dus frequenter worden, dus vaker voorkomen en met veel meer impact.
Het is ook belangrijk om die dan goed van tevoren te verwachten om snel te kunnen handelen.
Ja, klopt. Ja.
En toch, ondanks dat we het daarover iets heel actueels hebben, kom jij met een verhaal over iets wat gebeurd is eeuwen geleden. De Don.
Ja, we moeten 351 jaar teruggaan in de tijd, naar het jaar 1674. En op 1 augustus trok een hele zware onweersbui over Utrecht. En wat daar gebeurde, er kwam daar een, dat hebben we kunnen reconstrueren aan de hand van allerlei oude databronnen. Maar er kwam een valwind naar beneden.
En valwind, die kennen we nog van Leersum. Leersum, een tijdje terug, 2 jaar geleden, denk ik. Heftige gebeurtenis.
Ja, hele heftige gebeurtenis.
Dus alle bomen omgewaaid.
Klopt. En wat er toen gebeurde in Utrecht was dat het middenschip, ik denk dat de meeste mensen dat ook wel herkennen als ze Utrecht bezoeken. En wat over de geschiedenis lezen, is dat het middenschip van de Dom toen is vernield. Mm-hmm. En dat middenschip is eigenlijk nooit meer herbouwd.
Dus dat is de reden waarom de toren losstaat?
Klopt. Ja, ja.
En het was een valwind? Valwind, leg uit.
Ja, valwind is eigenlijk gewoon een portie, een grote hoeveelheid koude lucht uit de top van een bui. En die dendert met grote snelheid naar beneden. En die spreidt zich over het aardoppervlak uit. En dat voel je als hele zware windstoten. En die windstoten waren zo zwaar dat niet alleen in Utrecht, maar ook in de omliggende gemeentes, dorpen, allerlei kerktorens bijvoorbeeld werden vernield. Dus die hoge punten die vangen natuurlijk de meeste wind. Dus daar zag je eigenlijk... vanuit historische bronnen hebben we dat gezien, de meeste schade.
Okay. Hey, 1674. Was er nog geen KNMI. Er was geen weersverwachting. Dus het overkwam die mensen destijds, denk ik gewoon. Blijkt dat ook uit die bronnen?
Ja, uit die bronnen blijkt inderdaad dat mensen werden overvallen. Ze zagen een donkere lucht op hun afkomen. En ze moesten schuilen. En toen kwam het noodweer. En dat duurde maar heel kort, maar iets van 15 minuten, blijkt uit bronnen. En in die 15 minuten kwam dus die valwind en een hoop regen en hagel en onweer. Kwam dus over Utrecht. En de rest is eigenlijk geschiedenis.
Ja, en het resultaat zien we dus nog steeds in de stad Utrecht.
Klopt.
Ja. Interessant.
Dit was dan de moeder alle valwinden. Maar we hebben bij Leersum een valwind gehad. Nog een keer een Hogeveen eentje. Is er nu door klimaatverandering komen er meer valwinden voor? Kun je dat zeggen? Of?
Nou, dat is niet 1, 2, 3 heel eenvoudig te beantwoorden. Maar door klimaatverandering zien we wel dat de buien, als ze ontstaan, dat die gewoon zwaarder worden. Ja. En waarom? Omdat heel simpel, warmere lucht kan meer waterdamp bevatten. En als de lucht dan gaat stijgen, dan koelt de lucht af. En dan kan die wolk met meer waterdamp kan uiteindelijk aanleiding geven tot meer regen. En samen met die regen kun je dus af en toe een valwind hebben. Dat gebeurt dus niet bij elke bui. Dat gebeurt eigenlijk alleen bij de zwaarste buien. En samengevat wat een beetje bij klimaatverandering speelt, is dat je hebt meer waterdamp in de lucht. Maar er kunnen ook meer weersituaties voorkomen door klimaatverandering, dat de lucht niet altijd even hard opstijgt. Daar komt het eigenlijk op neer.
We doen er veel onderzoek naar. We verwachten, we maken waarschuwingen. Daar gaan we het zo over hebben. Maar dus vanuit het verleden naar de toekomst. Toen zagen we het niet aankomen. Nu hopelijk wel.
Ja.
Dankjewel, Rob.
Heel graag gedaan.
Aangeschoven is collega Jorinde de Groot. Jorinde, we hebben het net gehad met collega Rob over een valwind eeuwen geleden die niemand zag aankomen. Tegenwoordig zijn we op het KNMI heel druk om juist wel een goede verwachting of een waarschuwing voor extreem weer te geven. En daar ben jij actief op.
Ja, klopt. Nou, leuk dat ik kan aanschuiven. Ik ben projectmanager bij het KNMI. Mijn project is het doorontwikkeling waarschuwingssystematiek. En we zijn nu met een heel interessant onderwerp bezig. We willen graag gaan waarschuwen voor onweer. Denk bijvoorbeeld aan storm of wind. Dat is iets wat we best wel lang van tevoren kunnen zien aankomen. Dus daar kunnen we ook goed voor waarschuwen. Maar onweersbuien zijn anders. Die buien bewegen zich anders. Het is lastig van tevoren te voorspellen. Soms waait gewoon een onweersbui over, dan is er niks aan de hand. Maar soms gaat zo'n onweersbui wel los. En dan moet je denken aan veel neerslag, regen, hagel, bliksem en ook harde wind.
En schade.
Ja. En schade inderdaad.
Het middenstuk van de dom kan wegwaaien.
Precies. Ja. Nou, zo'n bui heeft heel erg veel impact. En dat kan zorgen voor onveilige situaties of heel veel schade geven. Dus daar zijn we aan de slag gegaan.
Maar daar waarschuwen we nu niet voor? Of hoe moet ik
daar
zien?
Waarschuwen we wel voor. Maar het is heel erg lastig om juist op die plekken te waarschuwen waar het gevaarlijke weer zich voordoet. Dus we waarschuwen nu op een wat groter niveau.
Provincies?
Provincieniveau, ja. Inderdaad.
Code geel, oranje, rood, zeg maar even.
Precies. Mm-hmm. Maar de technologie gaat zo verder vooruit. En ons onderzoek ook dat we dat veel plaatselijker kunnen.
Dus en hoe doen we dat dan?
Nou, stel je voor dat jij je in een gebied bevindt of de inkomt waar een gevaarlijke onweersbui zich voordoet. Dan krijg jij een melding op je telefoon. Dan open jij je telefoon. Dan zie je die melding en dan zie je een kaartje. En dan zie je ook een handelingsperspectief. Dat is echt heel erg gunstig. En je moet bedenken dat je bijvoorbeeld een kwartier voordat zo'n gevaarlijke onweersbui komt, dat je dan een melding krijgt. En stel dat je op open water bent. Je bent aan het roeien, bootje varen, et cetera. En je krijgt een kwartier van tevoren een melding. Dan kan je nog naar een veilige plek toe gaan. Dus dat kwartier van tevoren een melding krijgen over precies waar jij bent. Ja. Daar komt een gevaarlijke onweersbui.
En hoe doen we dat dan? Hoe maak je dus een kwartier van tevoren zo'n inschatting van daar gaat een gevaarlijke bui op je komen?
Ja, dat is ook een goede vraag. Daar hebben we technologie.
Dat is alleen maar goede vragen, gewoon Rob. Hij weet er stiekem ook wel wat van, hè?
Precies, de technologie die we daarvoor gebruiken is Cellworn. Dus je moet denken dat we allemaal radarbeelden
Cellworn?
Hebben. Cellworn? Cellworn, inderdaad. Okay.
Mooi, hè?
Cel, van een supercel, een cel, een
buiencel.
Precies, ja. Ja. De Cellworn gebruiken we daarvoor. Moet je voorstellen dat we allemaal radarbeelden hebben.
Ja, buienradar, iedereen in de app en zo. Ja, kennen we allemaal.
Ja, deze radarbeelden hebben we ook. En dan kunnen we bepaalde buien kunnen we zien. En die kunnen we eigenlijk als het ware taggen. Waar wij zeggen, daar zit echt gevaarlijke onweersbuien, zoals we dat noemen. En daarvan kunnen we de locatie heel erg specifiek kunnen we dan weergeven. En dat kunnen we dus combineren met het algemeen publiek. En dat is het mooie van dit project. Dat
dus lang van tevoren weet je het eigenlijk niet precies waar die valt, maar wel dat ze vallen. En kort van tevoren kun je echt zeggen, nou, daar gaat die vallen. En dan...
ja. Precies, ja. Ja. Langer van tevoren, dan wordt het toch onzekerder. En een kwartier van tevoren, dan kunnen we wel echt met veel meer zekerheid zeggen, nou, in de locatie waar jij je bevindt, daar komt een gevaarlijke onweersbui aan.
En hoe goed is dat systeem? Want buien veranderen heel snel. Ja. Hebben we daar al naar gekeken op het KNMI?
Zeker, zeker. Cellworn, dat is wat we nu al gebruiken. We vragen soms ook onze partners van, willen jullie alsjeblieft alvast meekijken om ons te helpen dit systeem te ontwikkelen. En het systeem is wel goed, wat je net zegt, ook met een uur van tevoren. Nou, daarin zien we al iets meer onzekerheid. Dus daarin gaan we veel verder ontwikkelen en willen we heel graag leren. En daarom is het ook leuk met dit project dat we het gewoon ook soms gaan doen. En op die manier ook heel veel ervaring op gaan halen en waardoor wij verder kunnen ontwikkelen en de technologie nog verder kunnen brengen.
Gaat dat dan ook met zo'n NL Alert? Is dat ook iets wat mogelijk is of niet? Dat je echt een onafhankelijk of je een app hebt of niet, dat er echt je telefoon echt behoorlijk tekeer gaat?
Ja, dat zou klopt. Kunnen, ja. Dat zou kunnen, ja.
Hey, je zei, we gaan wat doen. Wat gaan we echt concreet nu als KNMI doen met die partners de komende
Wie
tijd?
Wie zijn de partners trouwens?
Ook een goede vraag. We doen dit natuurlijk niet alleen. Dus wij als KNMI, wij waarschuwen natuurlijk direct naar het algemeen publiek, maar werken ook heel veel samen met onze partners. Dus laatst hebben we ook allemaal onze partners uitgenodigd. Een groot gedeelte daarvan, bijvoorbeeld uit het veiligheidsdomein. Denk aan veiligheidsregio's. Ook onze rijkspartners. Denk aan de Rijkswaterstaat.
Brandweer, politie.
Ja, dat soort ja, die horen er allemaal bij. Die waarschuwen natuurlijk ook. En daarvan hebben we ook gezegd, nou, wij willen graag ontwikkelen en verder komen met onze waarschuwingssystematiek. Help ons ook daarmee, want zij hebben ook heel veel ervaring. Dus samen doen we dat.
Ook sportevenementen, grote voetbalwedstrijden en dingen. Of die afgelast moeten worden, of de mensen van het veld moeten...
Nou ja, dat is natuurlijk wel belangrijk. Dus dat is echt een beetje dat handelingsperspectief. Van, ja. Nou ja, als je onweer hebt, dan moet je echt wel open plekken moet je vermijden. Of waar hoge punten zijn. Dus ja, dat zijn wel belangrijke dingen natuurlijk. Waar we nu echt concreet mee aan de slag gaan, is dat je een melding kan krijgen in de app op het moment dat jij je in een gebied bevindt waar een gevaarlijke onweersbui aankomt. Ja. En dan moet je een beetje denken aan de zomerse periode waarin deze gevaarlijke onweersbuien meer voorkomen.
Ja, dus zoals het er nu uitziet, volgend jaar tijdens het zomerseizoen in de app krijg je een melding voor zo'n gevaarlijke bui. Ja. Dat is het doel.
Ja, zeker.
Oké, okay. Nou, spannend. We zijn benieuwd. Dankjewel.
Nou, zijn we bij de vraag van de luisteraar. Heel leuk als de luisteraars zelf vragen insturen. Ja. Dat kan via e-mail. hebben een heel fijn e-mailadres.
informatiecentrum@kanemie.nl.
Als je dat nou te lang vindt, dan stuur je gewoon een DM'tje op Instagram.
Komt het ook aan.
Dan komt het ook aan. En omdat dit de eerste aflevering is, hadden we een vraag van een collega. Collega Paulien uit Zutphen. Die vroeg zich af, toen we het hierover hadden, wat het thema was. Is het Kanemie eigenlijk altijd al met weerbaarheid, met weerbaar bezig geweest?
1854 hè, heeft Buys Ballot het Kanemie opgericht.
1854
en
zijn we het
eigenlijk oudste, om die reden al.
Zijn we dan het oudste kennis?
Volgens mij wel, ja, wat nog bestaat.
In Nederland? Ja. Ja. Okay. Ja. Om die reden, of voor weerbaarheid?
Ja, want stormwaarschuwingen, scheepvaart, oorlogsdreiging. Dat waren allemaal redenen om het Kanemie op te richten. Om weerbaar, om jezelf voor te bereiden op wat kan komen voor wat betreft gevaarlijk weer.
Om de scheepvaart te waarschuwen voor stormen.
Ja, dat was typisch
waar. Dat was toen weer echt mogelijk. En scheepvaart was toen al belangrijk voor Nederland.
Ja, en Buys Ballot zag dat en heeft gelobbyd bij de koning destijds. En zeg maar de financiering gekregen om dat Kanemie op te richten.
Koning Willem I. Ja. Vanaf dag 1 koninklijk.
Ook dat.
Hebben we niet 100 jaar op moeten wachten. We zijn inmiddels...
Nu zijn we 1,5 eeuw verder, om het zo maar te zeggen.
171 jaar bijna.
En op dit moment is weerbaar zijn. Er is zelfs een publiekscampagne op dit moment in Nederland op het thema. Want het is hoogst actueel.
Ja. Wat ik ook een mooi voorbeeld vond, is dat toen de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog het land bezet hadden en Nederland gecapituleerd had. Het eerste wat ze deden was eigenlijk ook het management van het KNMI overnemen. Het verbieden van de waarschuwingen. Dat gaf ook al aan hoe strategisch eigenlijk die weerwaarschuwingen waren in oorlogsdreiging.
Het is een ontzettend belangrijk thema. Denk aan D-Day. Is op een gegeven moment uitgesteld geweest geworden, om het zo maar te zeggen, vanwege dat het weer niet gunstig was.
De landing in Normandië, ja.
Maar kijk nu ook even in wat er in Oekraïne gebeurt. Ook daar is het weer speelt een hele belangrijke rol gewoon.
Misschien nog wel belangrijker met drones en zo, of niet?
Ja, die kunnen wel of niet vliegen. Als het mistig is, zie je niks. Als alle wegen blubberig zijn, dan kun je zeg maar geen zwaar materieel verplaatsen. Dus het weer is een belangrijk aspect in een heel vervelend iets. Ook in oorlogsvoering of in de dreiging.
We hebben op het KNMI ook een atoombunker onder het KNMI. In de jaren 80 is die echt opgezet om het eind van de Koude Oorlog, om echt nog even te zorgen dat ook in het kader van, als er echt een Koude Oorlog en een nucleaire dreiging was, dat we door zouden kunnen gaan met de weersverwachting.
Ja, dus dat is de bunker onder het KNMI-gebouw is er nog steeds. En als het mis zou gaan, was het idee.
Ja, ik ben het was pas, dan wil je echt niet meer zitten hoor. Het is niet meer operationeel, maar...
Dat we dan door zouden kunnen gaan destijds.
Ik denk dat we daarna wel een tijd hebben gehad dat het allemaal vanzelfsprekend was. Dat het weer gewoon een gegeven was, dat het niet zo belangrijk was. Dat we het allemaal een beetje...
Ja, en onder, zeg maar, ook het begon met klimaatverandering. We zien het extreme weer steeds vaker voorkomen in frequentie, maar ook in zwaarte. En we hebben ook een maatschappij die steeds gevoeliger wordt voor verstoring in het weer. Je noemde net zelf al dat voorbeeld van die treinenloop. Je voorbereiden op dat extreme weer, zodat je uiteindelijk de impact van als het gebeurt zo laag mogelijk houdt. Je handelingsperspectief vergroten, zoals dat al zo mooi heet. Dat is echt de missie van het KNMI.
Ja, en technisch kan dat natuurlijk steeds beter. Heeft Jorinde net verteld, via allerlei systemen op een app. Maar we moeten ook met die partners veel meer aan de slag. Hè? Met de politie, met de brandweer, met de veiligheidsregio's, ja. De provincies, gemeentes.
Dus die werd net ook genoemd, hè? De veiligheidskolom, zoals dat dan zo prachtig heet. Het KNMI beseft zich dat wij onderdeel zijn van dat netwerk, wat ervoor moet zorgen dat wij met z'n allen ons in Nederland zo veilig mogelijk kunnen voelen. Dus ook weerbaar zijn voor dat gevaarlijke weer wat steeds vaker voor gaat komen. Daar zijn we heel actief op.
Nou, dan gaan we de komende weken nog verder aandacht aan besteden in de podcast.
Zeker.
Rob, zijn we weer aan het eind gekomen van deze uitzending. Ging best snel. Ja, het ging rap. Ja. Hoop informatie. Soms moeilijke dingen, space weather.
Ja, en toch het besef dat dat ook ons leven kan beïnvloeden. Terwijl die zon zo ver weg staat.
Heel actueel in de weerbaarheidsdiscussie die er op dit moment is. En de rol die Kanemie daarin speelt.
Ook heel leuk vond ik gewoon dat verre verleden, dat daar dus informatie in zit. Hè? Rob vertelde erover, over die dom en het instorten ervan. Dat kan nog steeds gebeuren. En daar hebben we dus hele nieuwe technieken nu op staan om daar wel een goede verwachting voor te kunnen geven.
En hoe het KNMI al vanaf 1854 en in de Tweede Wereldoorlog, in de Koude Oorlog, steeds relevant is geweest met zo goed mogelijk die weersverwachtingen
en blijft, te brengen. Want wat dat betreft, weerbaar zijn voor er verandert eigenlijk niks.
We gaan eruit met een muziekje. Ook daar kun je weer insturen. Stuur vooral je inzendingen via DM, via informatiecentrum.
Centrum@apenstaartjeacademie.nl.
Daar moet echt een betere...
Daar gaan we iets anders op
bedenken. Podcast@academie.nl of zo. Zoiets moet het wel worden.
Maar we hebben wel een inzending
nog. We hebben een inzending nog van de laatste keer. Omdat er zoveel inzendingen waren van de vorige ronde... hebben we een inzending van Lone uit Zoetermeer. Die heeft het nummer ingezonden Wolk breekt van Eefje de Visser. Ze heeft er ook een hele mooie beschrijving bij gedaan.
Wil je die voorlezen?
Die ga ik gewoon voorlezen. Ja. Ik ga gewoon helemaal voorlezen. Ik vind dit een mooi liedje, zegt Lone. Omdat het beschrijft hoe we elkaar nodig hebben als het leven moeilijk wordt. Als de wolk breekt. Hè? Dat is een beetje de metafoor dan. Als samenleving moeten we het samen doen. Een boodschap die perfect past bij het thema klimaatverandering... en natuurlijk ook bij weerbaarheid. En ik vind het ook heel mooi hoe het nummer langzaam opbouwt... en groter wordt als een regenbui die steeds dichterbij komt. Eefje de Visser is een fantastische poëet van eigen bodem.
Ik ben benieuwd.
Ik ben er stil van.
Ja, mooi.
Daar komt ze.
Tot de volgende keer.